Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Rusland leidt grote militaire verliezen in Oekraïne. Volgens deskundigen is de oorspronkelijke operatie zelfs mislukt. Dit heeft gevolgen voor Poetins onderhandelingspositie, denkt oud-Rusland-correspondent Steven Deriks. Hoe staat Rusland er op dit moment eigenlijk precies voor?
Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России.
Woensdag had president Poetin een videovergadering met gouverneurs in de regio's. En het gesprek zou eigenlijk moeten gaan over economische ontwikkelingen. Maar op de een of andere manier begon Poetin aan een soort donderspeech vooraf. Die mensen de stuipen op het lijf joeg werkelijk. Want hij had het over een vijfde kolonne van verraders eigenlijk. Die erop uit zouden zijn om Rusland te vernietigen. En hij noemde daarbij, specifiek rijke Russen die een villa hebben in het buitenland. En die verslaafd zijn aan foie gras en caviar. En gendervrijheden, zoals hij dat noemt.
Не может обойтись без foie gras, устриц или так называемых гендерных свобод.
Hij had het echt over een soort van klasse die bezig is om de Russische samenleving te verdelen. En Poetin gebruikte daarbij zelfs het woord zelfreiniging van de maatschappij. Dus het was echt ijzingwekkend.
Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов.
Iedereen in Rusland vraagt zich ook af wat hij daarmee bedoelt. Bedoelt hij alleen rijke oligarchen die nu misschien in opstand dreigen te komen omdat hun miljardenkapitaal aan het verdampen is? Of heeft hij het over gewoon een hele grote groep Russen? En is hij eigenlijk bezig met zoeken naar een zondebok? Iemand die hij de schuld kan geven van de oorlog die natuurlijk hartstikke slecht gaat voor Rusland.
Steven, jij bent oud-Rusland-correspondent en nu defensieverslaggever. En je bent hier niet in de studio vandaag, maar je belt in vanuit huis. Een donderspeech, zeg jij, waarin de toon van Poetin duidelijk steeds grimmiger wordt. Was dit afwijkend van wat Poetin eerder heeft gezegd?
Ja, heeft echt nog niemand ooit op deze manier van Poetin gehoord. Het riep bij veel mensen ook associaties op met de jaren 30. Hij gebruikte ook het term nationale predatie. Nou, dat lijkt heel erg veel op een Duitse term die Adolf Hitler wel eens gebruikte. Nationale verräter. Dus ja, dit was echt ongekend.
En waar duidt dit op? Hoe wordt dit gezien binnen Rusland dat hij zich, ja, dat die toon zoveel grimmiger wordt?
Nou ja, als je er van een afstandje naar kijkt, dan krijg je toch het gevoel dat Poetin zich zorgen begint te maken over 1, hoe de oorlog loopt. En 2, welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor zijn eigen positie.
Ja, want de oorlog is nu ruim 3 weken aan de gang. Overal her en der lees je dat die Russische opmars helemaal niet zo goed gaat als dat Poetin had gewild. Hoe staat Rusland er eigenlijk voor op dit moment militair?
Ik citeerde voor de krant van maandag uit een analyse van een Amerikaanse denktank, de Institute for the Study of War. En die trokken zaterdag de conclusie dat de campagne is mislukt.
Mislukt? Echt mislukt?
Ja, gewoon mislukt, ja. Ja. En dat zie je ook op de grond. Hè. Je ziet ook al dat ze Russische troepen al een week lang eigenlijk nauwelijks terreinwinst boeken. Dat ze helemaal zijn vastgelopen rond Kharkov. In het noordoosten, dat die belegering van Mariupol nu al weken duurt en die stad nog steeds niet is ingenomen. Je ziet dat pogingen om Kiev te omsingelen nog altijd niet zijn voltooid. Je ziet dat Rusland te weinig troepen heeft om dat gigantische land te veroveren. En daarbij komt dat ze gigantische verliezen leiden. Dat is echt met geen pen te beschrijven.
En over wat voor verliezen hebben we dat dan? Heb je daar cijfers bij?
Amerikaanse bronnen vertelden tegen de New York Times afgelopen week dat zij schatten dat de Russen nu 7000 gesneuvelden hebben. 7000, als je in 3 weken tijd zoveel mensen verliest, dan moet je nagaan wat dat, hoe dat er over 2 maanden uitziet.
En als jij kijkt naar de militaire strategie op dit moment, waar staan die geografisch gezien? Hoe ziet het militaire slagveld er op dit moment uit?
Kijk, dat is het merkwaardige van het Russische operatieplan, is dat ze vanaf het begin af aan ervoor gekozen hebben om vanuit verschillende richtingen aan te vallen. Dus en vanuit het noorden richting Kiev, vanuit de Krim. Dus ze hebben eigenlijk geprobeerd om Oekraïne van alle kanten in de tang te nemen. Ja, dat klinkt mooi, maar je moet wel genoeg mensen hebben natuurlijk om dan vervolgens ook te kunnen oprukken. En dat lijkt nu echt niet te lukken. Vooral ook omdat de Oekraïners heel hard terugvechten en echt enorme hoeveelheden tanks en panzerwagens al hebben uitgeschakeld.
Hoe kan dit nou eigenlijk? Is dit gewoon echt een grove inschattingsfout of speelt hier iets anders?
Vanaf de oorlog in Georgië in 2008 heeft Rusland enorm geïnvesteerd in het leger. Maar nu lijkt dat leger eigenlijk een beetje door het ijs te zakken. Hè? Dus de manier waarop ze opereren is heel slecht, heel chaotisch. De stand van het materieel blijkt echt onder de maat. En dat blijkt te komen doordat ze gewoon heel slecht zijn onderhouden en dat de banden gewoon scheuren. Dus als je een voertuig een jaar buiten zet en je kijkt er niet naar om, ja, dan gebeuren dat soort dingen. Waarschijnlijk heeft het ook te maken met enorme corruptie in het Russische leger. Hè? Dus net als alle andere instellingen van de Russische overheid zijn waarschijnlijk de strijdkrachten ook corrupt en wordt er gewoon veel gestolen. En is er dus op papier dus van alles in orde, maar in de praktijk valt het erg tegen.
En wat vertelt dat dan als jij dat een beetje combineert met hoe Poetin nu zich opstelt intern en dat die militaire operatie, de invasie, de oorlog zo slecht verloopt? Wat lees jij daaraan af?
Dat Poetin nu heel snel op een punt gaat komen waarop hij in een grote crisis gaat belanden. Wat kan hij nog doen? Hij kan niet op deze schaal met zulke verliezen nog een half jaar door. Dan zal hij toch de staat van beleg moeten afkondigen. Dan zal hij dienstplichtigen moeten gaan oproepen. Poetin heeft de tweede man van de Rosguardia ontslagen. Dat zijn de binnenlandse strijdkrachten. Dat zijn de mensen die ervoor moeten zorgen dat het volk niet in opstand komt. Dat zijn die mensen die jou wegdragen als jij staat te demonstreren op het Rode Plein. Er zijn topfunctionarissen van de FSB op dit moment zelfs gearresteerd, of in ieder geval onder huisarrest geplaatst. Dus ja, dat laat zien dat het binnen zijn eigen kring, zijn eigen inner circle, ook al aan het rommelen is.
Het ziet er dus niet naar uit dat de oorlog op korte termijn militair beslecht zal worden, in de zin van dat één partij snel gaat winnen. Maar in de tussentijd lopen er ook gesprekken tussen de twee landen. Hoe staat het daarmee?
Er zijn verschillende ontmoetingen geweest in Wit-Rusland. Met aan de ene kant een Russische delegatie geleid door de voormalige minister van Cultuur. Dus het is niet zo dat Poetin daar zelf verscheen. Aan de andere kant de Oekraïnse delegatie. In het begin nog met de minister van Defensie. Tegenwoordig met een aantal belangrijke adviseurs van Zelensky. Ja, die gesprekken die verliepen eigenlijk vrij rustig. Mensen keken elkaar in de ogen. Ze gaven elkaar een hand. En op dit moment zitten we in de fase dat er eigenlijk dagelijks met elkaar gesproken wordt via videoverbinding. En beide partijen geven ook voortdurend signalen af dat die gesprekken vooruitgang boeken.
En Steven, wat ligt er nu op tafel? Welke eisen stelt Rusland aan de onderhandelingstafel met Oekraïne?
Nou, heel precies weten we het niet. Maar we weten wel de allerbelangrijkste eis. En die is dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Dus dat er een neutrale status komt voor Oekraïne. En dat er beperkingen komen aan de Oekraïnse strijdkrachten. Daarnaast zullen de andere dingen op tafel liggen. Ik denk maar aan erkenning van de Krim als Russisch grondgebied. Denk maar aan de erkenning van die 2 separatistische republiekjes, Lugansk en Donetsk. Misschien wil Rusland meer grondgebied, bijvoorbeeld een landbrug naar de Krim. Poetins oorlogsdoel was eigenlijk Zelensky weg en een andere regering. Maar of dat nu nog steeds zo is, dat weten we niet.
En zijn deze eisen ook verder bespreekbaar voor Oekraïne? Is dit mogelijk een onderhandeling die ook ergens toe kan gaan leiden?
Ja, kijk, de vraag is natuurlijk niet alleen wat Zelensky afspreekt met de Russen, maar ook wat hij kan verkopen aan Oekraïners. NAVO-lidmaatschap is vastgelegd in de grondwet in Oekraïne. Dus dat kun je niet zomaar even veranderen. Daar heb je dus een hele grote meerderheid voor nodig in de Rada, het Oekraïnse parlement. Ik denk als je nu aan Oekraïners op straat vraagt, vind je het een goed idee, neutrale status? Dan zeggen ze nee, we vechten liever nog even door. Want die neutrale status, daar geloven we niet in. Dat biedt ons geen enkele veiligheid.
Ja, want is het dan ook geloofwaardig wat hier gebeurt? Dat Rusland ook daadwerkelijk bereid is om iets toe te geven, terwijl het intussen gewoon doorgaat met bombarderen?
Ja, er zijn mensen die zeggen Rusland doet dit alleen om te voorkomen dat er nog meer sancties komen op korte termijn. Dus het is gewoon een soort van tactiek. Dat kan. Maar er komt natuurlijk een moment waarop Rusland gewoon niet meer kan winnen. En dan zal er toch een deal moeten komen.
En Oekraïne, zijn daar basiseisen neergelegd?
De belangrijkste basiseis van Oekraïne is dat Rusland zijn troepen terugtrekt. En het feit dat de Oekraïense hoofdonderhandelaar Podolyak heeft gezegd, daarmee bedoel ik waar de Russische troepen stonden op 24 februari voordat de oorlog begon, wil zeggen dat er misschien met Oekraïne wel te praten valt over concessies als de Krim Russisch, de Donbass onafhankelijk, enzovoort, enzovoort.
En die onderhandelingen die nu plaatsvinden, is dit iets dat op korte termijn ook tot mogelijk een einde van de oorlog zou kunnen leiden, denk jij?
Dan beide partijen, zowel Rusland als Oekraïne, zenden signalen dat dat zo is. Maar ja, daar, in het Westen heeft men daar grote vraagtekens bij. En op dit moment wordt er gewoon keihard gevochten. En het lijkt het er ook op dat beide partijen nog denken dat ze op een of andere manier voordeel kunnen halen uit deze situatie. Het kan zijn dat Rusland denkt, nou, als we nog een beetje doorduwen, dan kunnen we misschien toch nog winnen. Het kan zijn dat Oekraïne denkt, elke dag dat wij vechten, sneuvelen er meer Russische soldaten en wordt onze uitgangspositie beter. Ja, als zij allebei nog in die geest, in die toestand zitten, dan zal de bereidheid om compromissen te sluiten natuurlijk niet zo groot zijn. Ik verwacht zelf niet dat de partijen er binnen een aantal dagen uit zijn. Maar die situatie kan natuurlijk zich wel gaan voordoen. Je ziet dat Poetin in eigen land bezig is om iedereen te mobiliseren voor die oorlog. Hij maakt zich duidelijk zorgen over wat de binnenlandse gevolgen kunnen zijn voor eigenlijk de nederlagen die hij nu leidt op het slagveld. Afgelopen vrijdag probeerde Poetin eenheid uit te stralen door een toespraak te geven in het Luzhniki-stadion in Moskou, waar wel ongeveer 100.000 man in kan. Het stadion zat ook helemaal vol. Maar waarschijnlijk waren dat allemaal mensen die van een werkgever daar naartoe moesten. Want Poetin was dan niet begonnen aan zijn speech. Of de eerste mensen gingen alweer weg. Er werd natuurlijk gewoon gejuicht en met vlaggen gezwaaid. En mensen riepen Russia, Russia. En er waren popartiesten en er was een patriotische stemming. Maar op het moment dat het even stil viel in het stadion, leek het wel alsof je een soort van boegeroep en gefluit hoorde. En aan het eind van de speech werd ook ineens er weggeschakeld. Dus Poetin die zei nog iets. Ineens ging de kamer hup naar een of ander koor met militairen. En die begonnen een vrolijk liedje te zingen. Je zag in het stadion al dat hij werd gewoon eigenlijk uitgefloten daar.
Ja, want als een diplomatieke oplossing niet nu binnen handbereik ligt, wat zijn andere scenario's die nu worden gezien als mogelijkheden hoe de oorlog op korte, middellange termijn verder gaat of zal aflopen?
Nou, misschien is het meest voor de hand liggende scenario wel dat dit nog heel lang gaat duren. We hadden al vastgesteld dat het Russische aanvalsplan om snel Oekraïnse steden in te nemen, dat is mislukt. Dus dan komen we in een soort van padstelling terecht en een soort van uitputtingsoorlog die misschien nog maanden of nog langer gaat duren. Dus echt een nachtmerrie scenario waarin al die Oekraïnse steden in elkaar geschoten worden, nog meer vluchtelingen, nog meer burgerdoden, veel meer verliezen nog aan beide zijden onder de militairen. Tweede scenario is, er komt toch een deal. Hoe die eruit ziet, weten we niet, maar ik denk dat het belangrijkste bestanddeel daarvan dan zou moeten zijn toch een neutrale status voor Oekraïne. Anders komen ze er niet uit. Het derde scenario waar ook door Washington openlijk over gesproken wordt, is dat Poetin verder gaat escaleren. Ze hebben daarbij het woord chemische wapens in de mond genomen. Wat merkwaardig is, want officieel heeft Rusland geen chemische wapens. Dus aangesloten bij het verdrag tegen chemische wapens. En heeft zijn voorraad uit de Koude Oorlog vernietigd. Maar goed, we weten dat bijvoorbeeld de oppositieleider Navalny is vergiftigd met een zenuwgif, namelijk Novichok. Dus Rusland is daar gewoon mee bezig geweest. Iets waar analisten soms over praten is dat Rusland mogelijk een kernwapen wil inzetten. En dan hebben ze het over een zogeheten tactisch kernwapen. Dat klinkt dan klinkt iets beter dan strategisch, maar dat is nog steeds gewoon een kernbom. En die zou je bijvoorbeeld ergens kunnen laten ontploffen en dan zeggen tegen Oekraïne, ja, nu geef je over, anders dan ga ik door.
Ja, dat is toch wel het scenario waar iedereen het meest voor vreest. Hoe waarschijnlijk acht jij die kans dat dat ook hetgene zal zijn wat er gaat gebeuren?
Nou, ik zie het niet zo goed voor me, want kijk, voor kernwapens geldt eigenlijk één ding. Je kunt ze eigenlijk niet inzetten. Kernwapens werken zo dat ze zijn heel erg krachtig en verschrikkelijk. Maar in de praktijk kan je ze niet gebruiken als de tegenstander ze ook heeft. En als Poetin echt de nucleaire grens over zou gaan, dan zitten we in een hele nieuwe situatie. Dan vraag ik me af wat er gebeurt. Overigens denk ik dat Poetin het ook niet gaat doen daarom.
Omdat?
Nou, iedereen is heel bang voor Poetin, dat snap ik. Maar Poetin is zelf ook een hele bange man. Poetin omgeeft zich altijd met honderden bewakers. Als hij op een conferentie naar het toilet moet, dan moeten er 12 man mee. Met het atoomkoffertje onder de arm. De laatste jaren, als je hem ziet op een conferentie en er wordt geklonken met een glas champagne, dan houdt Poetin een plastic beker met een dekseltje omhoog. Dus zo bang is hij dat hij vergiftigd wordt. Op persconferenties moet de pers op 50 meter afstand zitten. Dus dit is iemand die zich hele grote zorgen maakt over zijn eigen veiligheid. Nou, dat lijkt me niet een man die op de knop gaat drukken.
Dankjewel, Steven.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg, Gabriella Adair en Jan-Paul de Bont. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.